Heer Jezus, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor wat u ons gebracht heeft. En dank u wel dat u regeert over hemel en aarde. Heer, dank u wel dat u die plek hebt ingenomen aan de rechterhand van God de Vader, Heer Jezus. En dat u pleit voor ons. Heer, we zien het misschien niet altijd, maar u hebt alles in uw handen. Heer, open onze ogen, ook vandaag, deze middag, voor die werkelijkheid. U bent groot, Heer Jezus. Dank u wel. Jullie mogen gaan zitten. Nou, we gaan straks dopen. 6 graden. Het is prima voor een nieuwjaarsduik. Nee hoor, het is aangenaam temperatuurtje. Komt helemaal goed. Ja, het is nieuwjaarsdag. En wat leuk dat we elkaar, gewoon ook met zo'n mooie grote volle zaal, dat we elkaar hier ontmoeten. En ik ben al ongeveer door 300 mensen de hand geschud die mij veel heil en zegen en de beste wensen hebben gewenst. En iedereen mag dat straks ook doen hoor, ik raak er niet moe van. Hey, we gaan van oud naar nieuw. En dat is gewoon, ja, Theo zei het al even, het is iets van de kalender, iets van de agenda. Maar we houden als gemeente van Jezus eigenlijk zo van die beweging, van oud naar nieuw, dat het ook gewoon geweldig is dat we een keertje op nieuwjaarsdag, zeg maar, die spijker op de kop mogen slaan. We gaan van oud naar nieuw. En jullie doop, beste mensen, die spreekt daar ook van. Een markering van het oude naar het nieuwe, nieuw leven. En ik wil met jullie vanochtend gewoon helemaal stilstaan bij dat nieuwe. Bij dat nieuwe. Een nieuw begin. Jullie doop spreekt van een nieuw begin. En ja, we staan voor een nieuw jaar. En misschien combineer je dat in je hoofd ook wel met goede voornemens en zo. Ja, ik zou zeggen, laten we wat verder kijken dan alleen goede voornemens. Laten we de tentpinnen wat wijder uitzetten. En laten we ons gewoon aansluiten bij het verhaal van Jezus. En als Jezus het over nieuw heeft, een nieuw verbond, een nieuw begin, dan overstijgt dat onze goede voornemens zo ver. Een nieuw verbond. We staan de afgelopen weken, afgelopen maanden, breken wij uit de brief aan de Hebreeën. En er staat steeds aan het begin, staat die titel boven die prekenserie, het nieuwe verbond. Nieuw. En we zijn een paar weken geleden halverwege blijven steken. Theo preekte toen uit Hebreeën 7. Jezus, die hoge priester is zoals Melchizedek. En we hebben uit die brief aan de Hebreeën geleerd dat het nieuwe, wat God is begonnen door Jezus, ja, dat bruist en dat dat aanwezig is. En we gaan straks weer verder vanaf hoofdstuk 8 van die Hebreeënbrief. En dan gaan we dat nog concreter maken, wat dat precies betekent, dat nieuwe verbond en wat dat uitwerkt door Jezus. Vanochtend kijken we even niet naar Hebreeën, maar naar 1 Petrus. En ik heb een aantal verzen uitgekozen uit 1 Petrus. Die zo mooi aansluiten bij waarom jullie hier zitten vanochtend. Die zo mooi aansluiten, en jullie trouwens ook als toetreders. Een aantal versen die zo mooi aansluiten bij dat thema van, nou ja, enerzijds de doop en anderzijds van een nieuw begin en een nieuw verbond. 1 Petrus 2, vanaf vers 1 tot vers 10. En daar schrijft Petrus, ontdoe u dus, leg het af. Van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst, alle kwaadsprekerij. Een soort van goede voornemens lijken dat wel. Maar verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden, jullie hebben toch gemerkt hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem. Voeg u bij hem, de levende steen, Jezus, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. is een plaatje van Jezus als bouwsteen. Jezus als bouwsteen om een groot huis te bouwen. En de mensen zeiden, die steen is niet geschikt. En God zei, nee, dit is de meest kostbare steen. Daar wil ik op bouwen. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, een geestelijk huis. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift, in de Bijbel en het Oude Testament staat immers, in Sion, in Jeruzalem, in Sion leg ik een hoeksteen. De meest belangrijke steen van dat gebouw. Daar leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt nooit bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u. Deze steen, Jezus, kostbaar. Voor u die erop vertrouwen en voor wie er niet op vertrouwen geldt echter. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden, Psalm 118, en het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming aan u geschonken. En met dat laatste vers, geen volk, Gods volk, geen ontferming, wel ontferming. Met dat laatste vers wordt dat verschil tussen oud en nieuw even extra benadrukt. Er is iets nieuws, een nieuwe tijd, een nieuw verbond. En dat laatste vers is eigenlijk extra spannend, extra interessant, omdat die verzen die, ja, dat lezen wij misschien niet direct, dat zien we niet misschien direct, maar die roepen eigenlijk een heel verhaal op. Een verhaal over een oud en een nieuw verbond. Het verhaal van de profeet Hosea, een van de profeten uit het Oude Testament. En hoe zit dat? Wat is dat voor verhaal? Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel zijn ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming aan u geschonken. Hosea is een profeet. En zijn verhaal is een heftig verhaal, een heftige worsteling. Een worsteling die eigenlijk draait om dat ene woord verbond. En wat is een verbond? Een verbond is een afspraak, een bindende afspraak, een soort van contract tussen twee partijen. En Hosea was een verbond aangegaan. En niet zomaar, hij was een verbond aangegaan omdat God had gezegd, dat moet je doen, Hosea. Hosea was een huwelijksverbond aangegaan. Hij was getrouwd met een vrouw die God hem had aangewezen. Maar het was een heel slecht huwelijk. Want God wilde door het huwelijk van Hosea iets duidelijk maken. En het punt dat God wilde maken betekende dat Hosea gewoon persoonlijk in zijn leven een ontzettend zware last op zijn schouders gelegd kreeg. Het is niet altijd een pretje om een profeet te zijn. De vrouw die Hosea trouwde, Gomer. Ja, dat was een ontrouwe vrouw. En Hosea krijgt juist de opdracht om haar man te zijn. Om haar trouw te blijven. Terwijl zij hem niet trouw is. Terwijl zij de hort op gaat. En het huwelijk, het verbond van Hosea en Gomer. Dat is een openbare wanvertoning. Het lijkt nergens op. Hun verbond, waar eigenlijk met grote letters trouw boven zou moeten staan, daar staat boven geklad ontrouw. En wij leven in een tijd en in een land misschien, ja, waarin je denkt van, ja, goed, slecht huwelijk, daar kunnen we op een of andere manier wel een mouw aan passen. Hè, we leven in een tijd waarin scheiding, nou ja, gewoon een redelijk eerbare optie is. En we leven in een tijd waarin bepaald gedrag ook, hè, wat iemand vertoont, ja, dat wordt uitgelegd met bijvoorbeeld psychologische verklaring. Ach, het is ook geen wonder dat je vrouw vreemd gaat, of weet ik het, of dit of dat, want jij doet ook altijd zo. Of ja, maar uit dit gezin komt je, of je hebt het ook wel moeilijk gehad en daardoor ben je zo geworden. Maar zo lag dat niet, dat soort verklaringen, die manier van denken, die speelden niet in de tijd van Hosea. Wat wel hetzelfde was, toen en nu, is denk ik het gevoel dat een bedrogen echtgenoot of een bedrogen echtgenote ervaart. Maar hoe de mensen daaromheen ernaar kijken, dat is wel wat veranderd. Weet je, Hosea ondergaat schande. Pure schande. En dat is echt moeilijk voor ons om ons daar denk ik in te verplaatsen. Niemand zoekt naar psychologische verklaringen. Niemand denkt, ach, misschien moeten ze maar scheiden en allebei zelfstandig een bestaan opbouwen. Dat bestaat helemaal niet in die tijd. Iedereen ziet het zondigen van die vrouw. En iedereen ziet het opzichtige falen van Hosea. En Hosea die de schande en de schaamte moet dragen. Hosea die niet alleen zichzelf, maar zijn hele familie en zijn hele stamverband en misschien zijn hele dorp waar hij ook woonde, hè, die meetrekt die schande in. En dat allemaal op zijn schouders. Dat is stap 1. En dan stap 2 is het verhaal wat Hosea daarbij vertelt. Want wat zegt Hosea over wat hij draagt, wat hij doormaakt? Hij zegt, wat ik doormaak, dat maakt God op dit moment door. Ik lijk hierin, in mijn pijn, in mijn verdriet lijk ik op God, de almachtige schepper van hemel en aarde. In mijn schande, in mijn onmacht, lijk ik op God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Een belachelijk verhaal. Maar dat was wat God Hosea in de mond legde. God voelde zich ten opzichte van zijn volk, de bedrogen echtgenoot. In de steek gelaten, bedrogen, niet serieus genomen. Pijn, verdriet. Want God was met zijn volk Israël een verbond aangegaan op een manier dat lijkt op een huwelijksverbond. En God verwachtte trouw, liefde, ook van zijn volk Israël. En hij kreeg ontrouw, verlating, geestelijk overspel, andere goden. En weet je, het is zo bijzonder, dit verhaal van Hosea zelf, dat een mens dat moet dragen. Maar dat hij ook zegt, daarmee weerspiegel ik wat God doormaakt. Het is zo bijzonder. Het is zo bijzonder dat God zich daardoorheen eigenlijk zo kwetsbaar, zo zwak zou je bijna zeggen, presenteert. He, een bedrogen echtgenoot, daarvan denken wij misschien nu in onze tijd niet van dat is een heel zwak iemand. Nou, toen wel. Stel je voor hoe schokkend die vergelijking moet zijn geweest voor de Israëlieten. God voelt zich als een bedrogen, in de steek gelaten echtgenoot. En God die daardoorheen benadrukt hoe ver zijn liefde en zijn geduld gaan. Maar er zijn grenzen. Want Hosea en Gomer met hun slechte, wankele huwelijk. Ja, ze krijgen kinderen. Jezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami. En die laatste twee namen. Die betekenen geen ontferming. En niet mijn volk. Lo-Ruhama, ik zal me niet nog eens over Israël ontfermen. Lo-Ami, jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er niet voor jullie zijn. God trekt een streep. Geen genade meer voor deze mensen die ik niet meer mijn volk wil noemen. God wil scheiden. Of niet? Hoe zit dat? Hoe zit dat met God en zijn volk Israël? Hoe zit dat met dat oude en dat nieuwe verbond? We preken hier al maanden over Hebreeën en het nieuwe verbond. Het staat steeds weer op de biemer en we vieren iedere maand het avondmaal. En dan vieren we dat nieuwe verbond. Het oude is voorbij gegaan. Het oude was maar een glimp. Een voorafschaduwing van het nieuwe. Het nieuwe is gekomen en laat het oude toch los. Zo preekt Hebreeën. Hoe zit dat? Zijn wij als gemeente van Jezus, in dat nieuwe verbond, zijn wij een soort van Gods tweede vrouw? Het verbond dat God sluit met zijn volk, zijn mensen, zijn kinderen. He, dat wordt vaak vergeleken met een huwelijk, een huwelijksverbond. En zijn wij dan, is de kerk Gods tweede vrouw? Heeft God dan zijn eerste vrouw Israël aan de kant geschoven? Zoiets kan toch eigenlijk niet? Als God een verbond sluit, dan is zijn woord eeuwig en betrouwbaar. God sluit geen verbond of maakt geen afspraak waar hij weer op terugkomt. Ondenkbaar. God gaat niet scheiden. Dat laat zich niet rijmen met wie hij is. Maar zelfs niet wanneer Israël zich gedraagt zoals die vrouw Gomer. Zelfs niet wanneer zijn volk hem keer op keer in de steek laat om met andere goden, andere liefdes aan te rommelen. Is er dan geen grens aan Gods geduld? Nee. God is volstrekt trouw. God is volstrekt betrouwbaar. God blijft. Als God zich aan jou verbindt, zal hij je ook niet loslaten. Of je nou Laurens heet, of Johan, die even naar achter is gelopen. Of Wilfred, of Ahmad, Haitham, Ali, Thijs, Tarek, Gassan, Arkan. Of Israël. God laat niet los, hij is trouw. Maar hoe moeten we dat nieuwe verbond dan zien? Volgens mij niet zozeer in de plaats van het oude. Ook niet naast het oude. Ik denk ook niet dat God ineens twee bruiden heeft. Volgens mij moeten we dat nieuwe verbond begrijpen in het verlengde van het oude. Israël is niet opzij geschoven. Wij zijn als gemeente van Jezus niet in de plaats van. Wij staan eerder op de schouders van Israël. Israël is de stam van een boom met stevige wortels diep in de grond. En wij zijn als niet-Joodse volgelingen van Jezus, als vreemde takken die voorzichtig op die stam geënt worden. En zo worden wij gevoed, drinken wij zeg maar grondwater vanuit die wortels van het volk Israël. En worden wij gevoed via die stam van het volk Israël. En worden we gevoed met het licht en het regenwater ook van Gods geest. Maar niet los van Israël. Zo legt Paulus dat uit, Romeinen 11. We hebben wortels. Er is een nieuw verbond. Niet in de plaats van eerder een succesvolle doorstart van het oude. God viert met Pinksteren niet een soort nieuwe bruiloft, maar wel nieuwe beloftes. Jullie hebben vast wel eens gehoord van of meegemaakt een stel die al zo in zoveel jaar getrouwd is en op een dag markeert en zegt van wij gaan met elkaar verder en wij willen opnieuw beloftes naar elkaar uitspreken. Zo moet je misschien dat nieuwe verbond ook zien. Hernieuwde beloftes met een groot feest. En bovendien wordt in één keer het halve weeshuis geadopteerd. Dat gezin zet de deuren wijd open. Het huwelijk, het verbond van God met zijn kinderen staat sterker dan ooit tevoren. God dankt zijn vrouw Israël niet af. God dankt ons nooit af. God blijft altijd trouw. Maar de voorwaarden van die nieuwe belofte, de voorwaarden van dat nieuwe verbond zijn zoveel mooier dan die eerste belofte. We gaan voor een beter huwelijk. God gelooft daarin. Liefde wil ik. Geen offers. Liefde. Geen offers. Dat schreeuwt God uit in Hosea 6 vers 6. Zie, ik ga iets nieuws beginnen. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. God gaat iets nieuws beginnen. God is iets nieuws begonnen. In mijn leven en in het leven van Laurens en van Johan en van Wilfred en Ahmad, Haitham, Ali, Thijs, Tarek, Gassan, Arkan. God is iets nieuws begonnen. God gaat iets nieuws aan met jou en met mij. Maar hij gaat het aan onder de beloften, de spelregels van het nieuwe verbond. Geen wetjes, geen eisen, geen reeksen voorwaarden, nee, liefde wil ik. Liefde. God wijst ons de weg naar de liefde. Want hoe is dat in een goed huwelijk? Dat is zoeken, proberen en soms misschien elkaar pijn doen, daarvan leren, elkaar ruimte geven, van elkaar ontvangen. Maar als het goed maakt, maak je met z'n tweeën een leerproces door. Een leerproces waarin je leert niet alleen maar te willen ontvangen, maar ook om te geven. En je leert om je niet terug te trekken als het onveilig voelt, maar om je te openen, zodat je elkaar kunt vertrouwen. Je leert te geven, je leert te ontvangen, je leert wat intimiteit is, je leert wat vreugde is, je leert wat liefde is. En zullen Hosea en zijn vrouw Gomer dat ooit hebben kunnen leren. Liefde wil ik. Geen offers. Kun jij dat leren? Binnen onze huwelijken is het al zo moeilijk om niet een soort score bij te houden. Om elkaar echt alles te gunnen, te geven. Maar in onze relatie met God is het vaak ook moeilijk voorstelbaar. En zo ziet God het. Liefde wil ik. Geen offers. Geen wetjes. Geen bewijsdrang. Geen voor wat hoort wat. En zo spreekt Petrus dan ook die mensen aan die hij schrijft. Eens was u geen volk, lo ami. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, lo rugama. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. En niet langer alleen de Israëlieten die zich als ontrouwe echtgenoten hadden gedragen, maar alle mensen die zich ooit van God hadden afgekeerd, worden nu aangesproken. Jullie zijn mijn volk. En jullie krijgen mijn ontferming. Jullie krijgen mijn genade, mijn liefde. En zo viert God zijn nieuwe begin. En hij nodigt uit. Kom, zegt God. Kom, zegt Jezus. Doe ook mee. Word ook onderdeel van dat nieuwe verbond. Sluit je aan bij dit nieuwe gezin. Word onderdeel van het volk van uitgekozen kinderen. Een volk van priesters die mij altijd mogen naderen. Omdat één offer genoeg was voor altijd en voor iedereen. Een heilig volk. Jullie zijn heilig. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Word onderdeel van dit verbond, van dit gezin. En laat je ook invoegen als zo'n levende bouwsteen, zoals Jezus afgekeurde steen was, waarvan de mensen zeiden, die hebben we niet nodig, maar God zegt, nee, deze steen is de belangrijkste voor de bouw van mijn tempel. En jullie hebben ook allemaal je geschiedenis meegehad, en je hebt je misschien een opzij geschoven steen gevoeld. Maar vandaag is het moment dat je ingevoegd wordt als zo'n steen in Gods huis. En je mag laten gebruiken als bouwsteen voor het levende gezin van God. Een levende tempel. En Gods uitnodiging staat voor iedereen hier. Als je nog niet onderdeel bent van dit gezin. Als je nog niet onderdeel bent van het wereldwijde lichaam van Christus. Als jij Jezus nog niet persoonlijk kent. Laat je invoegen als een levende bouwsteen. Laat je vinden door God. Dat God zegt van met deze steen is kostbaar voor mij. En die ga ik gebruiken voor mijn huis. God nodigt je uit. We zullen zo luisteren naar de getuigenis van deze levende bouwstenen. En die wil ik straks naar voren uitnodigen. Ik wil eerst samen met jullie bidden. Zullen we samen gaan staan? Vader in de hemel, Heer, ik dank u voor wie u bent. U bent groot en u bent goed. Heer, u geeft nieuw leven. U geeft een nieuw begin. Heer God, wilt u tot ons hart spreken op dit moment? Heer God, ik dank u voor dit moment, Heer, dat we ook straks gaan dopen. Heer, dat we Laurens en Johan en Wilfred, Ahmad en Haitham, Ali, Thijs, Tarek, Hassan en Arkan, dat we hen zullen gaan dopen en dat we ook gaan merken en meemaken dat er een nieuw begin is, nieuw leven. Ik dank u ook voor de toetreders, Heer. Heer Jezus, wilt u erbij zijn straks op dit moment? Heer, wilt u ons ook aandachtig laten luisteren, Heer, naar de verhalen, naar de getuigenissen die zullen komen. Heer God, en wilt u ook komen met uw Heilige Geest, Heer, dat het een heilig moment zal zijn, Heer, als er gedoopt wordt, Heer, en dat we de hemelse vreugde die daarvan uitgaat, ook zullen proeven. En Heer, wilt u ook dit moment gebruiken, Heer, om tot het hart te spreken van diegene die u op het oog hebt. Die worden geroepen, Heer, om zich in te laten voegen in uw huis als levende bouwsteen. En misschien voel jij je zo afgewezen door de mensen. Maar God ziet jou aan en hij zegt, ik wil met jou verder. En misschien is dit het moment om ook terug te geven aan God. En dat je zegt van, Heer, ik wil me laten gebruiken als levende bouwsteen. Ik wil ook met u verder. God zegt op dit moment tegen jou, ik vind je zo kostbaar. En als je zegt van, Heer Jezus, ik wil dat met u aan. Ik wil verder met u. Mag je kort je hand opsteken als een gebaar van jou naar God. Te zeggen, om uit te spreken daarmee. Heer, ik wil verder met u. God ziet je hand. Nog meer mensen. God ziet je hand. God ziet je hand. Heer Jezus, ik dank u voor de mensen ook die hun hand hebben opgestoken. Heer Jezus, u ziet ze aan. Kostbare mensen. Kostbare bouwstenen. Want Heer, u hebt ze zelf bedacht en gemaakt. En Heer, ik draag ze aan u op. In Jezus' naam. Heer Jezus, wilt u met hen verder gaan? Wilt u hen vullen met uw Heilige Geest? Heer Jezus, wilt u uw evangelie, uw woord van waarheid, wilt u het in hun hart leggen? Wilt u hun hart vullen met uw woord, met uw waarheid, met uw aanwezigheid. Heer Jezus, Heilige Geest, op dit moment. Amen.